Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Rovelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
We verdienen bijna 1/3 van ons inkomen dankzij de handel. En voor groei en banen is het cruciaal dat we het daarbij voor bedrijven ook zo makkelijk mogelijk maken om zaken te doen over de grens. En daarbij helpen handelsmissies. En er liggen voor het Nederlandse bedrijfsleven mooie kansen in Vietnam op het gebied van water, scheepsbouw, landbouw, energie en logistiek.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 409. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, we gaan het hebben over Vietnam. Een land waar vandaag een handelsdelegatie van start gaat. Eigenlijk had de koning en de koningin er ook bij moeten zijn. Maar de regering van Vietnam heeft op het allerlaatste moment, journalisten waren al onderweg, gezegd dat deel van het feest gaat niet door.
En Jaap, dat is in alle opzichten fascinerend nieuws. Want dat geeft dus aan dat er sprake was van een echte, ook politieke en geopolitieke primeur. Namelijk een officieel staatsbezoek, dus met koning en koningin, aan Vietnam.
Ja, Willem-Alexander en Maxima zijn al eens eerder in Vietnam geweest in 2011, maar toen nog als prinselijk paar.
De economische missie wordt afgesloten met een netwerkbijeenkomst. Hier worden de eerste contracten tussen Nederlandse en Vietnamese bedrijven ondertekend.
Ja, ik wens u heel, heel versterkt met jullie toekomst hier in Vietnam. Want ik kan me haast niet voorstellen dat het niet goed gaat. Dit land groeit en bloeit en daar zijn jullie allemaal deel van. Dus ik hoop dat jullie vanavond nog heel veel plezier hebben hier. En veel dank voor de ontvangst en veel succes op het laatste gedeelte van de missie morgen. Dank u wel.
En dat zegt dus iets over de relatie tussen Nederland en Vietnam. De Nederlandse regering vindt dus de band met Vietnam economisch, politiek, zeg maar geopolitiek, zo belangrijk dat men zegt, wij gaan zo'n staatsbezoek plannen. En tegelijkertijd stellen jij en ik ook vast dat op het laatste moment het regime in Hanoi heeft gezegd, kan niet doorgaan. Dus dat geeft aan dat het ook een nog wat ingewikkelde relatie is. Maar duidelijk is dat dus voor Nederland de partnership met Vietnam een blijkbaar opvallend hoge prioriteit heeft. Ja. Dat is wat een staatsbezoek natuurlijk onmiskenbaar laat zien.
Wij zijn natuurlijk een handelsland. Vietnam is dat ook steeds meer. Sterker nog, voor Vietnam is Nederland in Europa het belangrijkste land waar ze naar exporteren. En andersom is Nederland de belangrijkste investeerder uit Europa in Vietnam.
En Jaap, dat verschijnsel zien we eigenlijk in de hele wereld. Dat Nederland op allerlei plekken, dat is ook in Afrika zo, ook in Zuid-Amerika zo, in bepaalde landen als er een hele opmerkelijke, soort bijna dominante rol speelt. En dat heeft te maken met het type handelsrelaties en vaak soms ook veel dieper liggende relaties. Dat laatste is met name ook in Vietnam het geval en is ongelooflijk interessant, want dat vertelt ons iets over hoe Nederland zich de voorbije 25 jaar geopolitiek in het kader van de wereldeconomie heeft ontwikkeld vanuit Europa, maar ook in zekere zin los van Europa. Dus als het ware als Europese partner die voor sommige landen, zoals Vietnam, de nummer één partner in Europa
hangt
is.
Hangt overigens ook samen met een typisch aspect ook van het Nederlandse internationale beleid, namelijk ontwikkelingssamenwerking, wat al sinds de jaren 60 bestaat. En waar Nederland soms gewoon landen begon te helpen met hele eenvoudige dingen zoals waterputten slaan. Maar bij sommige landen werd dat uiteindelijk een bloeiende handelsrelatie.
Ja, Vietnam is hier heel interessant, want Vietnam heeft zich zeg maar, de voorbije 30 jaar ontwikkeld van een typisch echt arm ontwikkelingsland naar een soort mid-level groeieconomie. En de relaties met Nederland zijn als het ware meegegroeid en zijn dus daardoor ook van natuur veranderd. En is de wijze waarop Nederland met Vietnam samenwerkt, dus aan de ene kant dus soms zelfs heel oud, leuke voorbeelden van, en voortdurend in vernieuwing. En Nederland geldt daarbij in Vietnam als een sterk innovatieve partner als het gaat om de manier waarop je samenwerkt.
Hier gaan we het over hebben, maar ook over de hele interessante recente geschiedenis van Vietnam sinds het communisme daar de overmacht kreeg.
En Jaap, je zult het me vergeven dat ik ook nog wat dingen uit die vele, vele eeuwen van de Vietnamese historie van daarvoor. Want het land heeft een zo fascinerend historie. Er zit zoveel in. Drie zussen die het verzet leiden tegen de Chinese keizer en het leger van China versloegen. En daardoor als de drie glorieuze dochters worden genoemd. Om eens één voorbeeld te noemen.
Maar eerst PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
Ja, Jaap, die zijn er. Dat zijn onze glorieuze broers en zussen dan. Daarom een woord van dank aan Joost, aan Ivo, aan Dominique en aan Jochem.
En er zijn ook nog donaties binnengekomen van Hansje en van Dolf. Wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. En PG, we hebben een mailtje gekregen van Jaap. Hij schrijft, ik ben sinds ongeveer een jaar fanatiek volgeling van de BB-podcast. Ik woon al bijna 20 jaar buiten Nederland en ben verknocht omdat ik als opgroeiende tiener in de 90's in de Overijsselse Bible Belt een diepe passie voor politiek ontwikkelde. De enorme kennis van jou en PG is niet te matchen. Bedankt voor de oneindige stroom van fantastische content. Ik word vriend van de show.
Maar Jaap, waar buiten Nederland zit Jaap?
Dat schrijft hij er niet bij. Maar een andere briefschrijver, Jochem, die groet ons vanuit Washington DC.
Wel ja.
Beste Jaap en PG, sinds wij hier enkele jaren terug zijn gaan wonen, luister ik elke week graag naar jullie podcast, vaak tijdens de lange en eindeloze autoritten door dit prachtige land. Ik vond het dan ook tijd om vriend van de show te worden. Het leuke aan jullie podcast is dat we de ene week op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen in Nederland, andere keren leren we juist weer iets bij over het land waar we nu wonen. Achter in de auto luistert onze 1-jarige zoon Thijs altijd mee. Zo pikt hij via jullie hopelijk nog wat Nederlands op. Veel dank en ik hoop nog vele uitzendingen te mogen genieten.
Ach, wat leuk. Heel veel lieve groetjes alvast aan Thijs.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, in mijn jeugd, als je Vietnam hoorde, dan was het meteen de oorlog in Vietnam.
9 uur, Radio Nieuwsdienst ANP. De voorlopige revolutionaire regering in Zuid-Vietnam heeft de haven van Da Nang, die vorige maand op de troepen van Saigon werd veroverd, opengesteld voor de aanvoer van hulpgoederen van de Verenigde Naties. De goederen, die zijn bestemd voor de bevolking in de gebieden die nu onder bestuur staan van de VRR, werden tot nu toe aangevoerd via de haven van Haiphong in Noord-Vietnam. Vandaar werden ze naar Hanoi getransporteerd en met vrachtwagens naar de veroverde gebieden gebracht. President Ford heeft vanavond een speciale functionaris aangesteld voor het organiseren van de evacuatie uit Zuid-Vietnam en de hulpverlening aan vluchtelingen en gewonden. Het is Dean Brown, die tot voor kort verbonden was aan het ministerie van Buitenlandse Zaken als staatssecretaris. De weersverwachting van het KNMI tot morgenavond. Vannacht eerst nog opklaringen en in de kustgebieden hier en daar mist.
Ja, ik denk dat heel veel van onze luisteraars natuurlijk bij het woord Vietnam, ook door natuurlijk film, muziek, en de Amerikaanse cultuur, ook de impact van die oorlog op de Amerikaanse politiek, vooral daaraan denkt.
In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.
Ja, dan valt de naam Nixon, dan valt natuurlijk de ondergang van president Lyndon Baines Johnson, hè, die het land niet meer kon verenigen, ondanks zijn grote idealistische wetgeving en sociale vernieuwingen, maar die oorlog, ja, dat was zijn einde. Maar denk ook aan de bootvluchtelingen en andere de gruwelen waar de naam Vietnam toch altijd nog mee verenigd is.
Maar intussen gaan heel veel Nederlanders op vakantie in Vietnam. En daarnaast hebben we natuurlijk die enorme economische band opgebouwd inmiddels.
Ja, ik zal je eerlijk zeggen, Jaap, ik was verrast dat enkele mensen, waaronder jijzelf, tegen mij zeiden toen ik zei van ja, we denken daarover na, want dat is toch wel heel bijzonder. Oh, maar ik ben daar geweest en toen kwamen er allemaal hele leuke verhalen. Dus er zijn blijkbaar heel veel Nederlanders nu die dus met Vietnam ook heel andere associaties hebben dan zeg maar die politieke en historische gruwelen. Het is misschien toch goed om even erop te wijzen. Het is een land, een groot land, zo'n 100 miljoen inwoners en zit in de zogenaamde ASEAN-groep. Dat zijn landen als Singapore, Indonesië, Maleisië, Thailand. En dat is een soort, nou ja, EU-achtig soort handelsverbond in Zuidoost-Azië. En is een hele belangrijke partner van de EU. De EU probeert zoveel mogelijk met die groep als geheel afspraken te maken.
Ja, we hebben overigens als Europese Unie ook een eigen vrijhandelsverdrag met Vietnam gesloten een aantal jaar geleden.
Ja, dat toont dus aan hoe intensief die relatie daardoor is geworden. Vietnam is ook economisch, maar ook geopolitiek natuurlijk voor Europa en daarmee dus ook voor Nederland een belangrijke speler. Maar ja, kijk maar waar het ligt. Ja? Als zuidelijke buur van China is het ook een beetje een tegenwicht in Zuidoost-Azië ten opzichte van het China van Xi Jinping. Dus het ontwikkelen en verhouden van goede relaties met dus relatief grote landen als buur van China is ook voor Europa dus van grote geopolitieke betekenis. En ja, de relaties van Vietnam met Europa, die gaan soms verrassend ver terug. Daar zijn hele bijzondere verhalen van. Laat ik er even eentje noemen, voordat we nog verder kijken naar het Vietnam van nu. In het jaar 166 kwam er in Vietnam de eerste, zeg maar, gezant van de keizer in Rome. Die reisde dus door Azië en kwam via Vietnam door het grote rivierenstelsel in het zuiden van China, dat verbonden is met het noorden van Vietnam, uiteindelijk in China. En zo werd er dus over land en ook over zee handel gedreven via dus het noorden van Vietnam met het zuiden van China, steden als Chengdu en Kunming. En dan hebben we het dus over de tweede en de derde eeuw na Christus.
Ja, Vietnam heeft in die periode ook 1000 jaar onder Chinese overheersing geleefd.
Ja, Vietnam en China hebben een voortdurende spanningsrelatie gehad. Van verovering en dan weer bevrijding. Wat ook leidt dus tot enorme literatuur van heldendichten en poëzie. En ja, mooie verhalen over bevrijders die dan voor het volk optreden, zoals die drie dappere vrouwen die rond, zeg maar, nou ja, onze jaartelling de Han-dynastie in China verdreven uit Vietnam en daardoor een soort patriotische heldinnen tot de dag van vandaag zijn.
PG, die handelsmissie die deze week in Vietnam is vanuit Nederland, dat is belangrijk. Maar ik heb eens even gekeken, er zijn soms meerdere handelsmissies naar Vietnam in 1 jaar vanuit ons land.
En wat heel interessant is, is de enorme, zeg maar, variëteit van onderwerpen, producten en, zeg maar, economische relaties. Om je een idee te geven, er is zeer nauwe samenwerking op het gebied van agrarische producten, maar hele specifieke agrarische producten, waar Vietnam een bijzondere rol vervult, als het ware, in de wereldeconomie. En waar ze om de kennis, om die producten als het ware te veredelen en bijvoorbeeld ook te verduurzamen, hè, dat je minder gif nodig hebt, dus ook duurzame landbouw te ontwikkelen, heel nauw samenwerkt met Nederland. Bijvoorbeeld een van de dingen tijdens het staatsbezoek, nu die handelsmissies, is een hele intensieve kennisuitwisseling tussen bedrijven en bijvoorbeeld de Universiteit Wageningen en andere kenniscentra rondom de ontwikkeling van de productie van tropische specerijen. En ik denk dat als historicus, we zijn bijna weer terug in de tijd van de VOC. Hè? Toen dus de Nederlandse handelaren naar de specerijeneilanden gingen en daar ook, nou ja, de handel met Europa ontwikkelden. En dat heeft dus te maken met dus de speciale, nou ja, zeg maar, het klimaat en het landschap in Vietnam. Nou, dat geldt ook bijvoorbeeld voor de enorme koffieteelt. Vietnam is een van de allergrootste koffieproducenten ter wereld. En ook een ding, en dat is het begin geweest van dus die hele specifieke relatie met Nederland op het gebied van bijzondere producten en hele bijzondere typisch Nederlandse kennis, is de ontwikkeling van wat ze daar noemen aquacultuur. Dus dat is het ontwikkelen van pangasiusvis, van garnalen. En ja, dan heb je dus een contact nodig met een land wat alles weet van water. en waterbeheer en milieubeheer rondom water. En zo is men aan Nederland gekomen.
Ja, de missie staat onder leiding van minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, samen met Christiane van Wal, de minister van Natuur en Stikstof. Zij is natuurlijk gewoon als een soort van tweede landbouwminister naartoe gestuurd. Maar er komen ook hele moderne dingen aan de orde, PG. Er is bijvoorbeeld een workshop digitalisering en verduurzaming van de havens. En ze brengen ook een bezoek aan een aantal havens in Vietnam.
Je begrijpt, die infrastructuur waar Harbers natuurlijk dan ook bijzonder mee bezig is, heeft natuurlijk alles te maken met dus die modernisering van de Vietnamese economie. Dat raakt zowel, ik zal maar zeggen, hoe kunnen we nou die garnalen zo kweken dat het water niet enorm vervuilt. Maar ook natuurlijk, ja, en hoe gaan we ze dan exporteren? Dus die dingen hangen allemaal samen. Wat ik zelf een heel interessant punt vond, is dat men heeft eigenlijk de voorbije 15 jaar met Nederlandse kennisinstituten en bedrijven zelfs een nieuwe manier van denken ontwikkeld. Dat noemen ze landschapsdenken. Dat ze zeggen van als je dus, noem ze het, koffie verbouwt of specerijen of andere tropische producten, dan heeft dat dus gevolgen voor de bebossing. Als je dan zegt, nou, we hakken alles om en dan gaan we daar koffie planten. Ja, wat doe je dan met bijvoorbeeld het land, het water? Dus er is ook een, dat noemen ze landscape thinking, ontstaan in Vietnam door die samenwerking met die Nederlandse kennisinstituten. Van als je dus de land- en tuinbouw daar ontwikkelt, kijk dan altijd meteen wat betekent dit voor het landschap. Er is dus een heel samenwerkingsproject daar weer uit ontstaan over het tegengaan van ontbossing. Dus het interessante is dat men door die combinatie van waterkennis, landbouwkennis, tuinbouwkennis en in feite bij een wat holistische manier van kijken naar de ontwikkeling van zo'n land, men van elkaar steeds meer is gaan leren.
Ja, overigens als je ziet wat er in Rotterdam allemaal uit Vietnam aankomt, dat is heel veel voedsel, fruit, rijst, maar ook in dit kader PG, heel veel hout komt er uit Vietnam.
Ja, en een tweede interessant punt, door die contacten die zijn ontstaan, had men dus door. We kunnen met Nederland als kenniscentrum op allerlei bijzondere producten die voor Vietnam belangrijk zijn, heeft men dus ontdekt dat er nog meer mogelijk was. Er is dus hieruit ontstaan een volledig soort nieuwe tak van samenwerking. Alles rondom textiel en mode en dus de productie van kleding. En er is dus een initiatief vanuit het Nederlandse initiatief Duurzame Handel, zoals dat heet. Dat zegt van, je moet dus daarbij niet alleen maar naar handelsbevordering kijken in van hoeveel meer kunnen we bij jullie kopen en hoe kan de prijs omlaag. Je moet ook kijken, hoe ontwikkel je strategieën dat bijvoorbeeld die producten steeds duurzamer worden. Dat de mensen die in de textiel werken, dat ze niet zeg maar als een soort halve slaven worden behandeld. En daar is uit ontstaan een life and building safety initiatief, waarbij men dus naar de fabrieken en de werk- en leefomstandigheden van de werknemers is gaan kijken. En daar is men nu zover dat er meer dan 1 miljoen werknemers, zowel in Vietnam, maar ook in Cambodja en Indonesië en dat soort landen, daar onderdeel van de verbeteringen zijn geworden. Vietnam is als het ware een soort proefstation geworden. En er waren dus heel snel andere landen in Zuidoost-Azië, ook zoals in India, die zeiden, dat willen wij ook. Dat hebben wij, dat is hier ook een probleem. Kunnen we die methodiek die ontwikkeld is door die rare Hollanders in Vietnam niet meteen hier ook introduceren? Dus dat is een heel snel ontwikkeld project. Het is nog wel ontwikkelingssamenwerking, maar het is veel meer dan dat. Het is natuurlijk ook verduurzaming ook van handelsrelaties. Want dat betekent dat je dus meer verantwoord, maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat krijgen, ook in die landen.
Ja, laten we hopen dat die kleding echt duurzamer wordt. Want ik hoor in Amsterdam wel eens kleermakers klagen. Mensen komen dan met die hele goedkope kleding, waarvan zo'n kleermaker zegt, ja, die draadjes die zitten na 2 weken al los en dan mag ik ze weer vastzetten. Dat is toch niet echt duurzaam, zegt zelfs zo'n Turkse kleermaker hier.
Dat levert ze allemaal nog wel extra werk op, Jaap. Het is niet helemaal toevallig overigens, weer vanuit de geschiedenis, Jaap, dat dus deze heel aparte relatie met Vietnam en Nederland is ontstaan. Want meteen na de verovering van Zuid-Vietnam door het noorden, want dat was natuurlijk het eind uiteindelijk van de oorlog, ook met de Amerikanen.
Ja, het zuiden was zeg maar westers gezind en het noorden was communistisch.
Ja, en daarmee werd dus het hele land nu communistisch. En ja, die oorlog was natuurlijk een verschrikking en had natuurlijk geleid tot enorme verwoestingen. Dus er was sprake van zeer grote hongersnood in Vietnam. En toen heeft men met met name de Universiteit Wageningen een heel grote samenwerking ontwikkeld om in de Mekong-delta, dus in het zuiden, dus bij wat dan nu Ho Chi Minh-stad heet, het vroegere Saigon, massale rijstteelt te ontwikkelen, zodat er voor de mensen voldoende te eten zou zijn. Dus heel basic, rijst, rijst, rijst. En dat, ja, dat werd natuurlijk vanuit het regime van bovenaf gedaan. Maar voor de ontwikkeling daarvan, om dat dus goed te doen, heeft men dus heel nauw samengewerkt met Wageningen. Men heeft dus daardoor heel veel kennis vanuit Nederland in die ontwikkeling gestopt. De ontwikkeling van wat ze noemden de rijstkom van Vietnam, namelijk die Mekong Delta, was zo'n enorm succes dat Vietnam, als het ware al vrij snel, zoiets had van, ja, we kunnen wel rijst gaan exporteren. Dus het werd een exportproduct. Nou, dat vond het regime natuurlijk mooi, hè? Dat kun je je iets bij voorstellen. Namelijk geen honger meer en we kunnen er zelfs misschien nog op de wereldmarkt iets mee verdienen. Dat is natuurlijk voor een communistische economie meteen lastig. Dus daar moest je mee leren omgaan. Daarbij kwam dat men al snel ontdekte dat dus die, mag ik zeggen, communistische massalandbouw van de rijst al vrij snel natuurlijk leidde tot een sterk eenzijdige ontwikkeling van die Mekong-delta en ook tot heel veel watervervuiling. Dus ja, dat werd toen ook een probleem. En men is dus met ook weer de Nederlandse kennis en Nederlandse bedrijven gaan kijken, hoe kunnen we naast de rijst en ook wel zelfs ter vervanging van de rijst, want dat gaat zo goed met die rijstproductie, we hebben genoeg voor de mensen in het eigen land en zelfs voor de export, zijn er niet andere producten die we in die delta kunnen ontwikkelen, waardoor dus het grondgebruik, het watergebruuk in die delta wat minder vervuilend is en er is een grotere ook economische variëteit voor bedrijven en voor werknemers is ontstaan. Dat heet dan het food systems approach. Dus een systematische benadering van hoe je voedsel produceert. En daar is men heel intensief tussen wetenschappers, dus de boeren, de bedrijven en ook de regering gaan samenwerken. En dat valt niet mee. Want daar zie je dus dat zo'n communistisch bewind natuurlijk toch heel top-down is. Dus dat is iets waar Nederlanders, hè, zijn van nature niet zo top-down en zeker Nederlands.
Nee, hier kun je trouwens wel een vergelijking trekken met de ontwikkeling in China. Twee landen, China en Vietnam, zitten eigenlijk met de rug naar elkaar toe. Ze moeten niet zoveel van elkaar hebben. Maar China is natuurlijk ook een land wat wij kennen als communistisch. Maar ondertussen toch een ontwikkeling van een soort van vrije markteconomie. En dat heb je in Vietnam ook.
Ja, het is buitengewoon interessant, Jaap, hoe dus de zeer ingewikkelde en echt wel van tientallen eeuwen ingewikkelde verstandhouding tussen China en Vietnam, hoe die tot de dag van vandaag politiek doorwerkt. Zullen we daar nog wel even over hebben. Dus je ziet dus dat het bewind ook vanuit eigen motivatie, bijvoorbeeld het voorkomen van hongersnood, met onder andere dus die Nederlandse kennis is gaan samenwerken. En daaruit is het ware een soort diversificatie ontstaan van steeds meer nieuwe type contact, nieuwe type samenwerking en ook nieuwe type producten. De relaties dus met Nederland zijn heel divers en sterk dus kennisgedreven. Zie dus ook, we gaan in die havens kijken wat we daar kunnen doen aan verbeteringen in de infrastructuur. En we gaan kijken naar een bijzondere samenwerking rondom die tropische specerijen. Nou, diverser kun je het bijna niet krijgen. Maar daar zitten vaak hele aparte verhalen achter. Bijvoorbeeld, Vietnam is dus een heel grote koffieproducent geworden. En er is ook een belangrijke relatie ook tussen Europa en dus ook Nederland en de kennis op dat terrein en Vietnam.
Ja, aanvankelijk dachten wij bij koffie altijd aan Latijns-Amerika. Colombia bijvoorbeeld.
Ja, en Kenia.
In Afrika.
Ja. Jaap, het verhaal hoe Vietnam een koffieproducent is geworden. Weet je wat we dan gaan doen? Dan gaan wij terug naar de Betrouwbare Bronnen-serie over 30 jaar val van de muur.
Daar kwam geen koffie bij kijken bij de val van de muur.
Oh, jawel, Jaap. Een van de permanente dingen van gemopper, kritiek, boosheid in de DDR was het ontbreken van een goede café bij de Kuchen. Dat was een van de dingen waar de mensen in de DDR al die tijd in het bewind van Ulbricht en Honecker over klaagden. Er was geen goede koffie. De koffie die dan kwam, dat was rommel en dat werd vaak vermengd met met andere producten. En op een bepaald moment zei men, ja, we hebben dan koffie uit Angola of Nicaragua. Dat waren dan bevriende communistische landen in de derde wereld. Dat was hele slechte koffie. Dus dat was een permanent punt van kritiek. En dan, het regime beloofde dan natuurlijk. Honecker zei, ja, maar we gaan nog veel betere koffie importeren uit bevriende landen. En dat viel dan tegen. En
dat was... Maar dat was dezelfde koffie die wij hier in de wereldwinkel konden aanschaffen. Uit Angola.
Ja, maar dat was dan ook natuurlijk vrijwilliger. Vrijwillig, ja. En het bewind in Oost-Berlijn begreep, dit is een belangrijk punt. En wij moeten dus als daar de bevolking laten zien dat wij naar ze luisteren. En hun klachten serieus nemen. En dan was er een land waar de DDR zeer nauwe relaties mee had. Doordat namelijk de Stasi, de geheime dienst van de DDR, een soort ontwikkelingssamenwerkingsrelatie had met de geheime dienst van bevriende landen. En een van die bevriende landen was Vietnam. De Stasi werkte ook heel nauw samen met Noord-Korea en met Syrië en dat soort landen. Dat is een heel apart soort export, zullen we maar zeggen.
En bij de Stasi dronken ze eerder lekkere koffie dan het gewone volk?
Nou, daar werd bedacht van, zouden we niet in Vietnam, een bevriend communistisch land, vanuit de DDR koffieplantages kunnen ontwikkelen, zodat we dan veel betere koffie kunnen importeren en dan is de bevolking blij.
En dan wat koeken naar Vietnam sturen.
Zoiets, ja. Nou, dat is dus gebeurd in de laatste jaren van het bewind van Erich Honecker. Het ontwikkelen van hele grote koffieplantages, dat ging natuurlijk nog in de klassieke communistische economie, dus heel groot en heel veel en niet heel hoge kwaliteit, maar het was een begin. En de eerste echte grote oogst van koffie uit Vietnam, die dus naar de DDR geëxporteerd zou worden, was in het jaar 1988-1989.
Dat was het jaar van de val van de muur.
Dus er was een koffiecultuur door het regime gebouwd en de klant bestond niet meer. Want ja, je begrijpt, na de Wiedervereinigung ging natuurlijk iedereen in de vroegere DDR, vooral die hele lekkere koffie, hè, Jacobs, Kröning en al die West-Duitse merken koffie drinken. Daar zat Vietnam met allemaal koffieplantages en allemaal know-how en geen klanten.
Er was geen sprake meer van internationale solidariteit.
Nee, dit was geen internationale solidariteit, ja. En toen heeft dus Vietnam op de wereldmarkt maar gekeken, waar kunnen wij klanten vinden? En dat hebben ze dus met heel veel succes gedaan. Mede dus door een aantal grote economische hervormingen, wij zouden zeggen liberaliseringen, die precies in diezelfde tijd door het regime werden doorgevoerd. En dat heeft die nieuwe producent koffie een grote speler in de wereldeconomie gemaakt. En dat is allemaal dus te danken aan de klagende burgers van de DDR en de warme banden van de geheime dienst met de Stasi.
En overigens, Duitsland importeert ook best wel veel van die koffie inmiddels. En je zou het niet verwachten, Italië.
Maar dat is dan wel een compliment naar de Vietnamese koffieboeren, ja. Nou ja, dit geeft al aan dat dus Vietnam een land is met een hele aparte historie en ook een hele rijke en onverwachte cultuur en kunst en wat er allemaal gebeurd is. En dat staat natuurlijk niet bij ons alle dagen in de schoolboekjes.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
En we praten over Vietnam, een heel belangrijke handelspartner van Nederland.
Van enkele honderden jaren voor onze jaartelling tot ongeveer het jaar 900 à 1000 was er eigenlijk permanent sprake van een soort heen en weer van Chinese overheersing. En dan korte periode dat Vietnam min of meer zelfstandig was. Omdat dan bijvoorbeeld de Chinese dynastie inzakte en dan kwam er een nieuwe dynastie en die veroverde dan Vietnam weer.
Ja.
En dat is ook in die periode met de grote legendes over die drie vrouwen die dus de Chinese Han-keizers uit Vietnam verjoegen en toen een jaar of 20, 30 een soort onafhankelijk zelfstandig Vietnam en dat regeerden zij ook. En die vrouwen zijn dus de soort patriotische heldinnen van de Vietnamese geschiedenis. Er zijn dus heel veel toneelstukken, gedichten, epische verhalen over al hun heldendaden.
En hoe slaagden zij erin de Chinezen te verjagen?
Omdat in feite de Han-dynastie van de keizers, die zakte in. En er was er dus in China een soort burgeroorlog tussen de verschillende regio's. Waar uiteindelijk dan weer een nieuwe dynastie de overhand kreeg. Die dan daarna zich weer natuurlijk boog over Vietnam en Vietnam weer innam.
Maar goed, in 900 zoveel, de 10e eeuw. Toen was die periode van steeds weer nieuwe Chinese overheersing voorbij. Toen kwam er een onafhankelijke periode voor Vietnam. Sterker nog, Vietnam vrat ook wel wat stukjes weer van bijvoorbeeld China af in die periode.
Ja, het nieuwe zelfstandige Vietnamese koninkrijk, dat Dai Viet heette, Grote Viet, dat was geconcentreerd in het noorden. Dus in die grote rivieren en deltagebieden die uit Zuid-China komen. Dus vandaar konden de Chinezen ook binnenvallen. Maar ja, het omgekeerde kon ook. Dus dat nieuwe zelfstandige koninkrijk veroverde regelmatig, als we dat wij zouden zeggen, buurlanden zoals Laos, ook wel Kampuchea en ook het zuiden van Vietnam. Dat bestond vaak uit wat kleinere, in de bergen gevestigde koninkrijken. En die werden dan vaak vazal van de grote, dus Dai Viet in het noorden.
Ja, het woord Viet, dat slaat eigenlijk op de bevolkingsgroep die ver in de meerderheid is in Vietnam.
Ja, in het zuidelijke deel, de bevolking daar werden Champa genoemd. Zo heette die koninkrijken ook vaak. En dat werd ook vaak het volk van de Champ genoemd. Wat ietsje andere stammen zijn dan die in het noorden.
Ja, jij noemt een aantal van die omliggende landen. Dat is ook de reden dat als je vroeger Franse bronnen raadpleegde, dan hadden ze het vaak over Indochina. Maar dat is eigenlijk Vietnam met Laos en Cambodja erbij. Dus dat hele grote gebied.
Ja, dat was ook wel in die vele eeuwen vaak min of meer bij elkaar. En dan was er weer een tijdje dat het Laos er weer een zelfstandige koning was. En Kampuchea had ook natuurlijk zijn eigen cultuur. He, met die grootse kunst van Angkor Wat en dat soort steden.
Ja, Kampuchea is overigens niet helemaal precies hetzelfde als Cambodja, maar het is wel een deel ervan.
Ja, nou, het interessante is dat Vietnamese bewind behoort in de geschiedenis, als je kijkt naar andere landen, dus ook hier bij ons in Europa, tot die merkwaardige, stabiele samenlevingen die gewoon 10 eeuwen min of meer ongewijzigd zijn gebleven. En het was hoog ontwikkeld bewind. Had een mandarijnenkaste, zoals net als in China. Dus hooggeschoolde, vaak als priesters optredende ambtenaren. Ook heel interessant. Men kopieerde dus als het ware de manier van besturen van de Chinese keizers. Dat was in zekere zin de rivaal, ook wel een beetje de vijand. Maar ze wisten wel, het zit daar wel heel goed in elkaar. Het bewind van de koning van Dai Viet, alles was in het klassiek Chinees. Dus de mandarijnen schreven en alles in het klassiek Chinees. Dus niet in het Vietnamees. Nou, dus die koning had zo'n klasse van hoogontwikkelde priesterlijke ambtenaren. En heel opmerkelijk, adel, zoals wij dat in Europa hadden, was er wel, maar het was alleen een ereteken. Dus de koning gaf iemand dan een eretitel, dat was mooi, maar dat was niet erfelijk. En er zat ook geen grond aan vast. Dus het land bestond eigenlijk uit heel veel min of meer autonome dorpen en stadjes die een relatie hadden met het bewind. En de prachtige term in het oude Vietnam was: de wetten van de heer stoppen bij de poort van het dorp. Dus men eerde de vorst, maar de mensen in de dorpen en de stadjes deden hun eigen ding. En hij beschermde dat. He, dus ze betaalden wel wat. Hij was ook opperbevelhebber. En zeker als er natuurlijk weer een invasie dreigde vanuit China. He, dan was iedereen weer gemeenschappelijk. Er is nog één periode geweest. Toen de Mongolen dat enorme wereldrijk hadden. Van Genghis Khan en dergelijke. Toen hebben ze ook die Kublai Khan. Het Mongoolse vorst heeft toen ook Vietnam weer een tijdje veroverd. En dat heeft weer een bijzondere band met Europa. Want wie kwam in het gevolg van Kublai Khan naar Vietnam?
Marco Polo.
Juist.
Uit Venetië.
Een Venetiaan. Ja. Nou, dat is toen. Ze hebben die Mongolen weer teruggemapt. Want dan waren alle Vietnamese koninkrijkjes, dan gingen ze met het noorden als leiding, gingen ze dan dat verdedigen. En daardoor bleef die stabiele manier van regeren, met die autonomie, in feite op het plaatselijke grondvlak, een van de meest opvallende kenmerken van dit koninkrijk.
Ja, Thorbecke zou dat een gedecentraliseerde eenheidsstaat noemen.
Een prachtige term, ja, een prachtige term. In het zuiden, en dat is ook weer zoiets, dat is niet wat je meteen verwacht. In dat zuiden, bij die Champa, kleinere koninkrijkjes, daar was de diversiteit nog groter dan als daar in dat grotere koninkrijk in het noorden. Dat was dominant boeddhistisch. Daardoor was er ook een soort cultuur van vreedzaamheid, vroomheid, ieder dorp voor zich. Er was dus ook geen priesterklasse die bijvoorbeeld de macht greep. Want de boeddhistische monniken, dat waren monniken. En dat was geen machtssysteem.
Nee, soberheid is deel van het idee en dus ook van de uitstraling.
Ja. Het zuiden was veel gevarieerder, ook door invloed vanuit India, wat toen een heel belangrijke invloed was. En Indonesië, dat had natuurlijk veel meer contact dan alweer met dat nog zuidelijke deel van Azië. En daar was dus al in de 8e eeuw begonnen missie en bekering vanuit Mekka. Dus het zuiden van Vietnam heeft een hele lange periode gehad van islamitisch bewind. En de grote islamitische reiziger in de 14e eeuw, Ibn Battuta, is zelfs in 1340 dus in Zuid-Vietnam geweest, reisde daar rond en werd ontvangen door een van de prinsessen daar, die hem in het Turks toesprak en Arabisch kon lezen, want dan kon zij zelf, een vrouw, dus de Koran lezen. En ze heeft dus voor hem zelfs de Bismillah gegeven. Dus er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn profeet, heeft ze voor hem geschreven als een soort cadeau.
Is in dezelfde tijd van die reizen vanuit Mekka Indonesië ook geïslamiseerd?
Dat is in diezelfde periode geweest. De hoogst opmerkelijk iets, en ik zal je eerlijk zeggen, ja, bij het onderzoekswerk voor deze editie was dat iets wat ik ontdekte, dat ik dacht, kijk, dat wist ik nou niet. Dus de islamitische periode van het zuiden van Vietnam. Nou, in het eind van de 15e eeuw, begin 16e eeuw, is er een soort economische crisis geweest en een hele serie grote overstromingen en aardbevingen, waardoor dat Dai Viet, dat noordelijke koninkrijk, in korte tijd eigenlijk helemaal is ingestort. Het opmerkelijke is, en dat was natuurlijk volkomen toeval, dit viel samen met de komst van veel meer Europeanen. Want ja, het zal jou niet verbazen, wat was het eerste Europese volk dat in Vietnam kwam, zich daar vestigde en handel ging drijven?
De Fransen?
De Portugezen natuurlijk. Altijd weer Portugal. De eerste in Japan, de eerste in Indonesië en dus ook de eerste in Vietnam. En wat deden ze? In 1533, vanuit de eerste vestiging van de Portugezen, kwamen daar natuurlijk de Jezuïtenpaters. Want ja, ook Vietnam moest natuurlijk wel tot het ware geloof worden gebracht ten gunste van de paus.
Dat is interessant, want toen de communisten probeerden het zuiden in te nemen, zeg maar in de jaren 60, toen was de regering van het zuiden, die bestond eigenlijk uit katholieken. Dus dat is eigenlijk al eeuwen daarvoor begonnen.
Ja, dat is heel opmerkelijk. De katholieke traditie in Vietnam is dus heel oud. Die komt echt van, 1533. Dus dan, Amerika was dus net ontdekt. En de Portugezen waren eigenlijk net dus om Afrika heen naar India gegaan. En ook nog verder tot in Japan. De Portugezen zijn natuurlijk de grote pioniers van de Europese geschiedenis. Wij vinden onze VOC geweldig. Dat zit bij ons erin. Maar wat de Portugezen hebben gedaan, dat is niet te vergelijken met wat alle andere landen hebben gedaan. En dat geldt ook dus voor Vietnam. Heel interessant. De Portugese paters waren zeer actief. Hetzelfde verhaal dat we kennen uit Japan, waar ze ook dus zeer succesvol waren in het bekeren van mensen. En er gebeurde in Vietnam ongeveer hetzelfde als in Japan. Namelijk dat de heersers zeiden, ja, dat mag, mensen mogen dat geloven. Er was een opmerkelijke dus vrijheid op dat punt in Vietnam. Dat had ook te maken met de boeddhistische vreedzame cultuur. Totdat het zeg maar tot de heersers doordrong dat de Portugezen één ding aan de mensen vertelden. En dat vond men nou niet zo fijn. En dat was dat als je een christen was, ja, dan deed je niet meer een voorouderverering. Dat kon niet.
Terwijl dat juist heel erg bij het boeddhisme, maar vooral ook gewoon bij de confucianistische cultuur hoorde.
Exact.
Die alles doordrenkte daar.
Ja, dus er ontstond een soort botsing tussen dat aspect van het christendom met dus de klassieke confucianistische cultuur. En dat is in Japan ook gebeurd. En in Japan heeft dat geleid dus tot enorme vervolgingen. Waarbij dus ook heel veel Portugese paters dus die werden dan gekruisigd. Zo van, jullie zijn van Jezus, nou dan gaan we jullie kruisigen. En als straf.
Maar er werd een soort cultureel compromis gesloten, zou je kunnen zeggen, bij die katholieken in Vietnam. Want niet Jezus was daar de belangrijkste figuur op aarde, maar Maria. Want Maria zou je kunnen zien als een voorouder.
Ja, men heeft dus in de loop van de 17e, 18e eeuw, er waren spanningen, er zijn ook zeker ook vervolgingen geweest, maar men heeft een soort Vietnamees compromis gevonden rondom het katholicisme, namelijk dat men de katholieke sfeer en de katholieke leer kon, maar dat werd onderstreept dat ook een goed katholiek vereerde tenslotte de moeder van Jezus. En daarmee was als het ware ook de voorouderverering voor de gewone gelovigen min of meer goed gevonden.
Ja, dus waarschijnlijk zag je dan net iets meer Mariabeeldjes in de huizen dan crucifixen.
Dat zou heel goed kunnen, Jaap. Ja. Nou, jij zei al, toen ik zei, wat was nou het eerste volk dat kwam? Toen zei jij de Fransen, dat snap ik wel. Want Frankrijk heeft natuurlijk een hele bijzondere relatie met Vietnam. Je zei al, de Indochine, de kolonie.
Ja, dat was zelfs vanaf 1887 de naam voor die samengevoegde combinatie van landen.
Want die Franse heerschappij is dus van heel laat. Die is in de loop van de 19e eeuw pas gekomen. En dat had te maken met de imperiale geopolitieke ambities van keizer Napoleon III. En omdat er dus Franse paters klaagden dat er weer een tijdje een soort anti-katholieke houding was. En ze werden wat aangepakt. Toen heeft dus de Franse keizer gezegd, maar dan heb ik een prachtig argument om daar in te grijpen. Dus de Fransen hebben daar een vloot heen gestuurd. En ze hebben dus de Mekong-delta veroverd. En uiteindelijk zijn ze ook nog in het noorden van Vietnam zijn binnengevallen. En toen was het dus, dat is in Frans gewoon een militaire overheersing geweest. Er zat dus niks moois bij van het ontwikkelen van warme banden. Het was gewoon een platte veroveringsoorlog daar in Indochina.
Ja, en misschien wel op basis van hele merkwaardige argumenten als je de Franse revolutie erbij haalt. Waar natuurlijk de katholieke klerus destijds ook een kopje kleiner, soms letterlijk werd gemaakt. Maar nu was het een argument, wij moeten die katholieken daar te hulp komen. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, ook om een beetje de godsdienstvrijheid daar te herstellen.
Ja, prachtig, prachtig. Maar het was gewoon natuurlijk koloniaal imperialisme. Want de keizer, Napoleon III, wilde natuurlijk zijn eigen empire. En hij wilde als zijn collega in Den Haag, Willem III, daar in Zuidoost-Azië dat enorme insulinde heeft, waarom heb ik dat niet? Hè? Zo ging dat. Overigens, Jaap, de Vietnamezen deden met Frankrijk wat ze eigenlijk in die eeuwen daarvoor ook tegen de Chinese keizer deden. He, met die drie heldinnen en zo. Een enorme nationale verzet en bevrijdingsbeweging. Als ik je vertel dat er dus tot in 1911 in de bergen allemaal dus, in feite vaak door, die man werd een bandiet genoemd, maar dat was in feite een leider van een soort verzetsbeweging. Die zei, wij willen niet door de Fransen overheerst worden.
Nee.
En zelfs de keizer Ham Nhi, en dat was een tiener, die is gevlucht uit zijn paleis en is dus een verzetsbeweging begonnen in de bergen om te strijden tegen Frankrijk. En ja, na een jaar of drie is hij gevangen genomen. En weet je wat de Fransen hebben gedaan? Iets heel Frans. Ze hebben hem als balling in Algerije in de Sahara gestopt. Jij begrijpt, er was tussen de Fransen en de Vietnamezen niet heel veel liefde en warmte.
Er zijn nu nog af en toe kleine oprispingen van opstand die ook zo'n regionale basis hebben in het huidige Vietnam.
Zeker, zeker.
Inmiddels hebben we natuurlijk een communistisch regime. En dat begon op een gegeven moment, althans de revolutionaire communisten, de Viet Minh, die begonnen op een gegeven moment zich te verzetten tegen die Franse overheersing.
Ja, dat is al begonnen, dus ver voor de Tweede Wereldoorlog. Want die verzetsbeweging is beïnvloed heel sterk door de Russische revolutie. Die gaf het als het ware een soort ideologisch kader. Dus dat nationale verzet tegen de Fransen kreeg een soort communistische extra laag. Werd ook gesteund vanuit Moskou.
Dit is enigszins te vergelijken met het Chinese communisme, wat ook geïnspireerd werd door Moskou.
De nummer één daarvan was al heel snel Ho Chi Minh. Iemand die in Parijs op de universiteit zat. He, zoals ook de scholier Deng Xiaoping en Zhou Enlai, de tweede man onder Mao, dus in Frankrijk waren opgeleid en ook in Frankrijk naar de universiteit gingen en ook in Frankrijk werkten.
Ja, en zoals nog meer revolutionaire opstandelingen in Parijs resideerden, bijvoorbeeld Ayatollah Khomeini.
Ja, dat is een heel apart iets van de, zeg maar, de geschiedenis van Frankrijk en zeker ook van de stad Parijs. Na de Tweede Wereldoorlog wilden de Fransen natuurlijk hun bewind in Indochina weer herstellen. Maar men begreep dat het misschien wel verstandig was om met de nationale bewegingen te gaan polderen. Zo van, wij gaan dan wel weer regeren. Want wij zijn tenslotte de officiële erkende regering van Indochina, de Fransen. Een beetje net natuurlijk als de Nederlanders ook in Indonesië. Hè? Maar we moeten wel met ze praten. Dus dan is er onder andere onderhandeld met Ho Chi Minh. En die zei, ja, moet u eens horen, u kan dat willen. Maar het Vietnamese volk gaat nu onder mijn leiding een revolutie aan. En dan gaat dus gewoon gebeuren wat wij willen. Nou, dat was niet wat de Fransen helemaal dachten. Waarop Ho Chi Minh, een prachtige quote van hem, die heeft gezegd, nou, ik wil best met u onderhandelen. Maar de conclusie van die onderhandelingen is van tevoren duidelijk. Al diegenen die niet de lijn volgen die ik heb neergelegd, zullen worden gebroken.
Ja, er zijn in de periode 1946-1954, nu bekend als de Eerste Indochinese Oorlog, 400.000 mensen omgekomen, waarvan 75.000 Fransen.
Ja, dat is iets wat wij misschien niet heel zo hier beseffen, maar de koloniale oorlogen van de Fransen, dus niet alleen in Algerije en in Noord-Afrika, maar ook die in Indochina, is zeer bloedig geweest. En nou ja, net als in Noord-Afrika hebben de Fransen het natuurlijk niet volgehouden.
Nee, in 1954 verloren zij het noorden. Toen is er tijdelijk een soort stilstand gekomen, een internationaal verdrag, 1954. Het zuiden bleef toen voorlopig wel door het westen gesteund.
Ja, en daar is natuurlijk eerst met adviseurs uit de Verenigde Staten, die dan in de plaats van die Fransen kwamen, is natuurlijk de rol van Amerika steeds meer toegenomen. Want een van de wel opvallende dingen is natuurlijk geweest dat toen in 1958 Charles de Gaulle president van Frankrijk werd, hij onmiddellijk een heel andere koers ging varen. Namelijk, hij ging in Afrika ook het kolonialisme in feite afschaffen. En beschouwde zelfs het feit dat Frankrijk Indochina had losgelaten als een succes van zijn decolonisatiebeleid. Dus de Gaulle is zelfs als een soort held ontvangen in die landen in Indochina. Toen hij als president van Frankrijk, en hij hield schitterende toespraken in het Frans en werd daar toegejuicht. Want hij was de man die hen als zelfstandige naties kwam eren.
Ja.
De Gaulle, dat weten wij ook, vond dus wat de Amerikanen deden ook verschrikkelijk dom.
Hij is er dus eigenlijk in geslaagd om te voorkomen wat wel Nederland is overkomen met Indonesië. Dat anderen het land dwongen maar van die kolonie af te zien.
Ja, en hij heeft dus zowel president Johnson als president Nixon dan ook het advies gegeven van wat u moet doen is zeggen, wij hebben dat regime in Zuid-Vietnam nu geadviseerd. We hebben daar een aantal hervormingen doorgevoerd. Het leger is goed getraind. Wij trekken ons nu terug, want Vietnam is een groot succes van de Amerikaanse politiek. Precies dus wat de Gaulle zelf ook in Afrika deed. En ja, president Johnson, die zat klem. Die heeft dus dit advies niet gevolgd. We weten dat hij voortdurend tegen adviseurs zei van, ik wou dat ik dit, maar ik kan dat niet doen. En Nixon heeft natuurlijk in feite, die een groot bewonderaar was van de Gaulle, in feite heeft Nixon precies dit gedaan, wat het advies van de Gaulle is geweest.
Ja.
The city of Saigon was renamed today. The victorious communists who forced the city's surrender said the capital of South Vietnam henceforth will be known as Ho Chi Minh City. North Vietnamese and Viet Cong troops rolled into the city to the cheers of some Saigonese, but not to all. One South Vietnamese army colonel committed suicide with his pistol in a downtown square. The Viet Cong headquarters was set up in the former presidential palace, and the former president, Zong Van Minh, is in custody. The American embassy was sacked, burned and looted.
Het is natuurlijk Vietnam een van de grote nationale trauma's van de Verenigde Staten tot op de dag van vandaag.
En dat is dus eigenlijk op een rare manier, Jaap, allemaal dus te danken, zeg ik wat cynisch, aan keizer Napoleon III van Frankrijk. We kunnen er ook niet omheen om natuurlijk gewoon eerlijk te zeggen dat het Noord-Vietnamese regime, in feite het Zuid-Vietnamese regime, gewoon militair heeft onderworpen. En daar een communistische dictatuur heeft doorgevoerd. En die was zeker in de eerste 10, 15 jaar zeer orthodox Sovjet. En er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Honderdduizenden Zuid-Vietnamezen in werkkampen, in strafkampen, waar ze dus verschrikkelijk behandeld zijn. En er zijn natuurlijk heel veel mensen gevlucht. En er is een heel bewust soort deportatiesysteem geweest. Er is geloof ik meer dan 1 miljoen mensen uit Noord-Vietnam is verhuisd naar het zuiden. Om dus als het ware in steden en dergelijke dan een soort nieuwe elite te vormen van de partij. Waarbij dus allerlei Zuid-Vietnamezen gedwongen werden, dus gedeporteerd werden, om bijvoorbeeld dan in de bergen en in andere provincies te gaan wonen. Waar ze dan met niks opnieuw moesten beginnen.
Ja, dit doet ook heel erg denken aan al die verplichte verplaatsingen in de Sovjet-Unie.
Het is volstrekt wat Stalin ook deed met bijvoorbeeld allerlei volkeren, zowel op de Krim als in de Caucasus, als ook diep in Siberië.
Ja, en ze hielden niet alleen in eigen land huis, die communisten. Ze gingen eigenlijk ook meteen, nadat ze in 1976 het noorden met het zuiden konden herenigen, tekeer in Cambodja. Dat hebben ze bezet.
Ja, daar kon je ook van zeggen, ze hebben Cambodja bevrijd van de Rode Khmer. Dat overigens leidde tot groot gedoe met China. Want China, en dan zie je dus die even oude rivaliteit, hè, die kwam ineens weer op, want de Chinezen zeiden, wacht even. Vietnam is nu Noord en Zuid, is één land met een Sovjet-gezind bewind. Dat was natuurlijk voor China al een reden tot argwaan. En nu gaan ze ook nog hun buren bezetten of daar het regime change doen. En China moet dat allemaal maar toezien. Dus de oude Deng Xiaoping heeft in 1979 een complete oorlog begonnen.
Ja,
tegen Vietnam.
En dat deed hij met een leger van 200.000 man.
Dus er is een invasie in het noorden geweest. En ja, toen bleek dat het Vietnamese leger, ja, ik zeg het een beetje onder cynisch, Jaap, natuurlijk goed geoefend was. Hè, tegen de Amerikanen en ook tegen Zuid-Vietnam. En het Rode Leger van China was natuurlijk door de culturele revolutie en de enorme, ook bijna binnenlandse burgeroorlogen die daar waren, helemaal niet goed geoefend en had ook geen goed materieel. Dus de Vietnamezen hebben die Chinese invasie een enorme blauwe oog opgeleverd. Dus Deng heeft zijn troepen moeten terugtrekken. Heeft toen een soort wapenstilstand getekend. En dit is voor Deng Xiaoping een reden geweest om dus in China zelf, met name dus in het leger en de hele militaire organisatie, een reusachtige hervorming, lees zuiveringen en mensen ontslaan en mensen wegsturen, om dus een modernisering van het leger en de legermacht van China door te voeren.
Als je nu de Vietnamese schoolboekjes leest, dan is dat een enorme overwinning. Daar hebben ze ook wel gelijk in, denk ik. Maar als je de Chinese schoolboekjes leest, dan lees je hetzelfde.
Ja, want natuurlijk, Deng heeft gebracht, als we hebben die Noord-Vietnamese een lesje geleerd. En dit is de stap geweest naar de modernisering van het Chinese leger. Alleen maar machtiger en groter. Dit was natuurlijk in 1979. Deng was natuurlijk in 1978 net begonnen met zijn grote ook economische hervormingen en liberalisering. Dus op een rare manier kwam het hem ook nog goed uit. Dat werd het onderdeel van zijn complete, ja, zeg maar, opening van China uit de tijd van Mao naar de rest van de wereld.
Ja, een aantal jaren later, niet heel veel later, werd er ook hervormd in de Sovjet-Unie. Michail Gorbachev kwam daar aan de macht.
En de impact daarvan is zeer interessant. Gorbachev trad aan in 85. In 86 kwam er een nieuwe partijleiding in Hanoi. En die zag twee dingen. Die zag natuurlijk bij de noorderburen in China dat, ondanks dat blauwe oog, Deng Xiaoping natuurlijk een succes aan het maken was van die liberalisering. En zij zagen bij Gorbachev natuurlijk perestroika en glasnost. En in Vietnam hebben ze in feite dezelfde conclusie getrokken als Deng Xiaoping toen deed. Namelijk
wel perestroika, reconstructie, herstructurering, maar geen glasnost, geen openheid, dat je alles maar mag zeggen in de openbaarheid.
Dus we gaan de economie hervormen en liberaliseren en openen ook naar de rest van de wereld en met name naar het Westen. Maar we houden de discipline heel strak. En dat is eigenlijk nog altijd een beetje, ik zal maar zeggen, de strategie ook van de huidige leiding in Vietnam. En die heeft toch ook heel veel trekjes die wij toch nog kennen van voor de val van de muur. Hè, de huidige politieke leiding van Vietnam, die doet toch erg denken aan de DDR. Allemaal mannen van tegen de 80.
Ja,
die daar al hun hele leven zitten.
De secretaris-generaal van de partij, die wordt zelfs zeer binnenkort op 14 april wordt hij 80. Het gaat ook niet goed met hem. Hij is echt oud en ziek.
En een van de redenen wellicht waarom dus dat staatsbezoek zo plotseling werd afgezegd, maar de missie en al het andere doorgaat, kon wel eens te maken hebben met dat er dus heel veel troebelen zijn in de top van de partij en het regime. Want wat vorig jaar is het staatshoofd, de president van het land, is ontslagen. En vanwege een hele serie corruptieschandalen zelfs de gevangenis ingestuurd. Dat geldt ook voor een aantal ministers, een aantal grote vastgoedmensen en bijvoorbeeld ook het staatsoliebedrijf.
En het is nog erger, zijn opvolger als president dreigt nu te worden geslachtofferd, terwijl die juist werd gezien als relatief jonge, potentiële opvolger van de partijleider. Hij is 53.
He, dus gaande nu, net als dus Xi Jinping doet, weer een soort zuivering, een anticorruptiecampagne om als het ware de discipline en ook het gerommel met geld, om maar even zo te zeggen, aan te pakken.
The Congress closing ceremony marks the beginning of Mr. Chiang's third term in office. The Party Congress did not alter their written rules this time, but instead provided waivers for Mr. Chiang on age and term limits, cementing his position as Vietnam's most powerful leader and longest-serving party chief in decades.
Như Bác Hồ đã nói, đại hội là một dịp đã đoàn kết, càng đoàn kết hơn, đã tiến bộ, ngày càng tiến bộ hơn.
Mr. Trump's unprecedented campaign against corruption in the last 5 years elevated his status within the party ranks and helped him consolidate popular support. Mr. Trump vowed to continue his fight against corruption, which he sees as one of the biggest threats to the survival of his ruling party.
Nog even terug naar die vergelijking met China, die natuurlijk in veel opzichten wel klopt. Maar vooral ook die relatie met de Sovjet-Unie, want Gorbachev kwam dus aan de macht. Ze zagen, zo moeten wij het niet doen. Wat ook gebeurde in 1989 was dat de steun, de financiële steun en de economische steun aan Vietnam drastisch omlaag ging vanuit Moskou.
Ja, want Gorbachev had natuurlijk bij zijn aantreden in 1985 voor het eerst de echte cijfers gezien van hoe de Sovjet-economie ervoor stond. En men was natuurlijk driedubbel bankroet.
Ja,
en heeft dus toen ook in Oost-Europa, waarom dus ook de muur viel en Havel aan het bewind kwam, gezegd, ik laat het los. Hij ging ook Cuba niet meer betalen, Nicaragua niet meer betalen, Jemen, Syrië en dus ook Vietnam.
Ja, en vaak is zo'n drastische vermindering van hulp een eerste teken. Want 2 jaar later werd inderdaad gezegd, we gaan helemaal geen steun meer verlenen. Sterker nog, we willen best wel graag handelen met Vietnam. Want wij zijn nu een markteconomie aan het opzetten in Rusland. Maar dan wel tegen echte marktprijzen.
En dat heeft dus de relatie in economisch opzicht met Rusland dus heel zwaar beschadigd. Want ja, Rusland heeft voor een land als Vietnam natuurlijk heel weinig te bieden. En dat is dus niet zo toevallig dat dat kleine Nederland, als het ware, sinds die tijd een van hun toppartners op het wereldtoneel is geworden.
Oh, ironie van de geschiedenis. Omdat de Russen zich terugtrokken, zei president Bill Clinton in de Verenigde Staten, dan moeten wij het embargo wat we hebben tegen Vietnam maar eens opheffen.
En was Bill Clinton dus de eerste Amerikaanse president die Vietnam bezocht. En dat heeft ook Obama gedaan. En Joe Biden is ook onlangs geweest. En laten we het vooral niet vergeten, het epische bezoek van Donald Trump aan Vietnam. Want daar had hij zijn ontmoeting met Kim Jong-un. Want Kim Jong-un kon met de trein vanuit Noord-Korea door China naar Vietnam. Want Kim Jong-un wil niet vliegen, net als Stalin.
Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl/bb en doe het niet straks, maar nu.
PG, ik ben een jaar of 15 geleden denk ik in Vietnam geweest als toerist. En een van de eerste musea die ik daar in Hanoi bezocht was het Militaire Geschiedenismuseum.
Iedereen heeft zo zijn eigen dingen in vakanties, Jaap.
Heel interessant, als je daar binnenkomt, het binnenplein oploopt, dan zie je een Amerikaanse helikopter, dan zie je een Amerikaans vliegtuig. Dus allerlei buitgemaakte spullen uit die oorlog met de Amerikanen, die staan daar gewoon. En als je dan het deurtje ingaat en naar binnen loopt, als ik me goed herinner, zag er eerst een affiche hangen dat de band met de DDR benadrukte.
Denk aan de koffie en de Stasi.
Maar het tweede affiche dat was ingelijst was van het Medisch Comité Nederland-Vietnam. Dus de band met Nederland die nu economisch zo heel sterk is, die heeft misschien ook wel zijn oorsprong mede in de steun die wij vanuit Nederland via dat medisch comité gaven. In 1968 werd dat opgericht. Er was al een ander soort comité, daar zal ik daar nog even iets over zeggen. Het medisch comité Nederland-Vietnam. Drie artsen uit Nederland richtten dat op om te helpen waar de bommen vallen, was het idee. Want ze zagen natuurlijk op de televisiejournaals elke dag die strijd daar. Het ging vooral om gratis medicijnen en babyvoedsel in blik. Heel belangrijk in die periode was de bestrijding van tuberculose en malaria. En binnen 5 jaar had dat comité 50.000 donateurs. Dat is zelfs nog opgelopen naar 60.000. Heel veel geld kwam er binnen in december 72 na de kerstbombardementen op Hanoi en Haiphong. Een van de dingen waar ze echt trots op waren was de bouw van een ziekenhuis. Helemaal met Nederlands geld. Daar is 500.000 voor bij elkaar gekregen. Het ziekenhuis had nog wat meer geld nodig. Minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking heeft er toen nog 500.000 bijgelegd.
Dus dat was in de tijd van het kabinet Den Uyl?
Dat was inderdaad in de periode 73-76. Dat ziekenhuis is ontworpen onder leiding van Karel Weber, de architect, door studenten bouwkunde van de TH Delft.
Ben jij ook geweest in Hanoi in het nu als een soort schrijn bewaarde kantoor van Ho Chi Minh?
Dat kan me niet meer herinneren. Ik ben wel nog in Ho Chi Minh-stad geweest in het paleis waar de overgave getekend is.
Een vriend van mij die was in Hanoi, dus in dat kantoor. En die zei dat was iets heel apart. Dat was allemaal extreem sober. Hè? Dus Ho Chi Minh straalde uit dat hij een soort heel eenvoudig leefde. En er was dus een bureau met een soort keukenstoel erbij. En allemaal papieren lagen daar. En er was dus niets van zichtbaar van zeg maar, allure van dit is de grote man van de staat. Het was allemaal heel, heel sober. Die vriend van mij zei, ik vond het doodeng. Dat betekent, die man was maar met één ding bezig. Het voortdurend tekenen van doodvonnissen.
Ja, overigens, als je dan toch naar gevraagd wat ik nog meer heb gedaan. Ik heb ook nog een tocht met de boot over de Mekong-rivier gemaakt. Zo'n mooie houten boot. Nog één dingetje. Ik zei dat Medisch Comité Nederland-Vietnam was eigenlijk de opvolger van een ander comité. Dat was het Nationaal Comité Vietnam. En dat was opgericht door een van de twee mannen die ook de februari-staking in 1941 hebben bedacht en bevorderd. Namelijk de vuilnisman Piet Nak, lid ook van de Communistische Partij. Later niet meer, want hij kreeg ruzie. Toen werd hij lid van de PSP. En die had het op bijeenkomsten in Amsterdam altijd over Vietnam. Hij zei dus niet Vietnam, maar Vietnam. En toen gingen alle studenten hem ook Piet Nak noemen. Hij merkte dat natuurlijk. Hij dacht, wat is dat? Dus toen ging hij op een gegeven moment ging hij wel Vietnam juist uitspreken. En toen werd er weer tegen hem gezegd, zo Piet, kapsones gekregen.
Het blijft toch altijd weer heel Hollands, hè? Ja.
Maar goed, het leverde veel op voor Vietnam vanuit die Nederlandse betrokkenheid. En dat heeft misschien ook wel gemaakt dat Vietnam met een extra geïnteresseerd oogje keek naar Nederland toen wij voor de handel terugkwamen.
Ja, en dat is zeker doordat Nederland als handelspartner dus zo'n opmerkelijke rol speelt. En een handelspartner in combinatie, denk ook aan die rijstkom in de Mekong-delta van dus kennis op het gebied van landbouw, water en al die dingen, die juist nu zo opvallend is in die relaties. Of het dan met Wageningen is, of tropische specerijen, maar ook die havens en water en zelfs de bescherming van werknemers in de textielindustrie. En al die dingen, wat ze gemeen hebben, bijzondere specialistische kennis in Nederland, die daar kan worden ingezet en vervolgens dus enorm kan worden uitgebreid, zowel binnen Vietnam als ook in andere landen in Zuidoost-Azië. En ja, dat is natuurlijk toch voor Vietnam ook natuurlijk interessant. Dat Nederland als EU-lidstaat een land is waar men dus via de EU ook een vrijhandelsverdrag mee heeft. En dat is vrij recent.
Ja,
heel bijzonder.
Er waren al stevige banden, maar sinds 2021 is dat verdrag er.
Ik vind het zelf natuurlijk wel heel bijzonder als je nou kijkt naar ook de geschiedenis van Nederland zelf. En hoe wij dus eigenlijk via de EU en de Europese samenwerking opnieuw in Zuidoost-Azië weer heel actief zijn. Zelfs met het soort producten waar als het ware in vroegere eeuwen de Nederlandse handelsnatie en de scheepjes van de WOC tussen Azië en Europa trokken. En dat nu in een hele andere tijd toch weer vergelijkbare relaties en intensieve uitwisseling een opvallend element zijn. Ja, ook geopolitiek. Want natuurlijk speelt hier ook de EU-aandacht voor Vietnam heeft ook te maken met de geopolitieke relaties en ook in Azië bij dus de grote buurlanden van China, die ook wel een beetje, misschien ook wel wat bescherming, een beetje relaties zoeken met andere grote wereldmachten, zoals de EU een wereldmacht is, als tegenhanger van natuurlijk de grote buur China.
Ja, en dan moet je bij Vietnam, maar bijvoorbeeld ook bij India, soms toch ook even slikken als het gaat om wat het regime soms ook doet. Want je wil wel een soort tegenwicht inderdaad tegen de landen waar het echt lastig mee is.
Ja, er is een fameuze quote van de voorganger van Ursula von der Leyen, de kleurrijke Luxemburgse Jean-Claude Juncker. Die werd eens gevraagd in het kader van dit soort activiteiten van de EU met andere wereldmachten. Hè, dus ook zoals Vietnam. Of hij dat ook niet moeite mee had. Want dat moet je toch met allerlei regimes handelen. En u moet daar dan heen en dan moeten die mensen ontvangen. En dan, heeft u daar geen moeite mee? Jean-Claude Juncker, de onsterfelijk woorden sprak tegen een journalist. Weet u, als ik daar vanaf zou zien, dan zou ik elke week op dinsdag al klaar zijn met mijn werk. Ja, die opmerking van Juncker is natuurlijk onderdeel van zijn bekende, hele aparte gevoel voor humor. Maar dat maakt het bezoek nu van de handelsmissie en die ministers wel extra pikant, om maar zo te zeggen. Door die anticorruptiecampagnes en dus blijkbaar de indruk die ontstaat dat er dus in de partij, misschien zelfs op het hoogste niveau, grote spanningen zijn. Zijn dus ook heel veel bedrijven nu wat schichtig aan het worden. Want die zeggen, kijk, als wij zaken doen met bijvoorbeeld de ontwikkeling van die havens. Er zijn dus hele grote ook infrastructuurprojecten die men met Europese bedrijven doet. Juist bij dat soort dingen is de kans dat een soort corruptieonderzoek wordt gedaan naar de Vietnamese opdrachtgevers en ook de partners waar men in Vietnam mee samenwerkt, neemt dus erg toe. En die bedrijven die zeggen, ja, daar hebben wij geen zin in. Want als wij daar tussen de wielen raken van het regime, en dan hebben wij contract en dan wordt dat gestopt, dan gaan wij daar enorm op verliezen. Dus er is op dit moment, mede dus door die politieke onrust, sprake van wat zorgen in het Europese bedrijfsleven, en dus ook politiek, over de stabiliteit die daarmee van het regime merkbaar wordt.
Ja, want een van de dingen die je altijd ziet op lijstjes als het gaat over landen, is stabiliteit. En dan staat er bij Vietnam tot nu toe altijd politiek zeer stabiel.
Ja, en het opmerkelijke is dat bijvoorbeeld analisten van Amerikaanse economische bedrijven, denk ook aan Moody en JP Morgan, zeggen ja, wij gaan toch nu heel kritisch kijken ook naar de cijfers over de verwachte economische groei en verdere ontwikkeling. Want we hebben tot nu toe die cijfers altijd wel min of meer aangenomen, ook van het regime. Maar die anticorruptiecampagnes leiden dus tot het afbreken van allerlei projecten en samenwerking. En dat heeft onmiskenbaar negatieve gevolgen dus voor de economische ontwikkeling. Het interessante is dat we exact hetzelfde horen nu ook over de cijfers die dus door de Chinese regering worden gebracht over de economische groei in China, waarvan men ook zegt, ja, zijn die cijfers wel helemaal betrouwbaar?
Ja, ik zag ergens cijfers van een paar jaar geleden, 8% groei Vietnam. Vorig jaar was het 5%.
Ja, en dat is opmerkelijk dat dus zowel in China als in Vietnam, dus door die verstrakking van de ideologische kracht van het regime. He, Xi Jinping ook met zijn anticorruptie maatregelen en dergelijke. En het weer, als het ware, wat weer sterker benadrukken van de communistische leer en dergelijke. Dat men daardoor in het Westen wat schrikachtig aan het worden is. Dus in dat opzicht is ook deze handelsmissie en de contacten die men daar legt, dus ook politiek zeer gevoelig. En wat dat betreft, ik denk dat we daar nog wel meer over zullen horen. En misschien hebben we het daar nog wel eens een keer over.
Ja, ik hoorde ook dat de aanwezigheid van de partijleider de dagen voordat het staatsbezoekdeel van de reis werd gecanceld, dat die aanwezigheid van die partijleider al uit de agenda's verdwenen.
Dus bij alle opmerkelijke, snelle economische ontwikkeling en ook de handelsrelaties en de andere intensieve relaties met Nederland, zie je dus op de laatste anderhalf, twee jaar enige troebelen. Waardoor het, ja, zoals Juncker altijd ook zei, ja, je weet soms niet altijd aan wie je een hand geeft als je een hand schudt.
In de media in Vietnam lees je niks over het schrappen van het staatsbezoek. Sterker nog, op de dag dat dat in Nederland doorkwam, verscheen er op een website van de Vietnamese overheid zelfs een verslag van een bezoek van de partijleider aan een provincie, compleet met foto's.
Dat had men dus heel goed voorbereid. Dat is duidelijk.
Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 409. Ook deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Wil jij ons helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb.
U bent van harte welkom.
Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.